We gaan beginnen met elkaar. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We hebben ons plaatsje, geloof ik, weer gevonden, welke bank wat we moesten zitten. En ik ben ook blij dat ik vele ouders zie en nog anderen die als familie ook hier aanwezig zijn. En ik denk dat er ook al mensen zullen zijn die thuis luisteren. Denk je dat ook niet, jongens en meisjes? Misschien heb je nog wel een oma of een opa die luistert via de kerktelefoon. Nou, ook die mensen thuis, die willen we hartelijk welkom heten om samen met ons hier met de kinderen het Pasen te gedenken. Jongens, meisjes, als ik zo hier sta, dan zie ik hier een heleboel dingen ook liggen, zie je dat? Dan staat erbij in welke bank, wat dat allemaal is, allemaal mooie boekjes. Jullie hebben ze ook allemaal zien liggen natuurlijk. Toen je hier kwam en toen je ging zitten, dacht je, nou, daar ligt hier aardig wat op tafel. Wat voor een boekje zou ik krijgen? Ja, dat is een verrassing. Dat komt pas helemaal aan het eind. Maar ik geloof toch niet dat dat het belangrijkste is. Als we hier nou zijn en er liggen hier van die prachtige mooie boekjes. We komen niet voor een boekje. Als je een boekje hebt, is mooi. Jullie hebben er vast al een heleboel in de kast staan. Je hebt ze gelezen. Misschien lezen ze je nog eens een keertje. Ja, dan gaat het boekje weer dicht en dan heb je een verzameling van boekjes. Maar als we zo bij elkaar zijn nu ook, hier in de kerk, met Pasen, dan is er iets wat veel belangrijker is dan alle boekjes die je maar één keer of twee keer leest. Waar zijn we eigenlijk voor vanmiddag? Waar denken wij aan? Wie weet dat hier van die meisjes en jongens vooraan? Nou, dan wil ik dat van jou eens horen. Ja, en waar dan in het bijzonder denk we aan? Vertel jij het eens?
Dat het Pasen is.
Pasen is, en wat betekent dat? Dat de Heere Jezus is opgestaan. En als we nou met Pasen bij elkaar zijn, en we zouden de Heere Jezus niet kennen, we zouden niet weten wie de Heere Jezus is, we zouden hem in ons hart niet kennen, dan missen we nog alles. Maar nou wil de Heere Jezus je het allervoornaamste geven. En dat wil hij geven in je hart, dat hij een plaats in je hart mag krijgen. Nou, dat is nog veel en veel, dat is het allerbelangrijkste. Dat gaat boven alle boekjes uit. En als je dat mag ontvangen, dan heb je ook alles. En daar gaan we ook strakjes gaan we om vragen. Dat doen we in het gebed, dat doen we zingend, dat doen we in de vertelling. Steeds wordt daar gewezen op dat ene nodige. We gaan beginnen door te zingen met elkaar Psalm 21, de verzen 5 en 13. En tijdens het zingen wordt er een collecte gehouden die voor ons eigen zonderschoolwerk bestemd zal zijn. Psalm 21, vers 5 en 13.
Thank you.
gaan we nu bidden. Leggen we de blaadjes allemaal uit onze vingers. Doen de handen samen. Ogen dicht. En allemaal eerbiedig. Heere in den hemel. U ziet ons hier allemaal zitten. Of we nu vooraan zitten, of middenin, of achteraan. U ziet ons allemaal. En u weet precies hoe we heten. U weet ook precies waar we wonen. U kent ons geheel en al. U weet ook precies wat wij nodig hebben. En dan zitten we hier als jongens en meisjes met vaders en moeders en bekenden. En dan hebben we allemaal één ding nodig. Om heel dicht aan uw voeten te mogen verkeren. Om van u te ontvangen wat waarde heeft voor tijd en eeuwigheid. Een hart dat u vreest. Een hart dat u liefhebt. Een hart dat naar u uitgaat. Dat hebben we ook op Pasen nodig. U bent opgestaan. Het graf ging open. Gij zijt de levende Heer Jezus Christus. Heere, als gij uit het graf kon opstaan, de dood overwon, dan kunt gij ook harten doen openen en intrek nemen in die harten. Zou u dat ook vanmiddag willen doen? Voor het eerst of opnieuw? Wat zou dat heerlijk, wat zou dat rijk zijn, als we zo met elkaar mogen gedenken de daden van u. Vanmorgen waren we hier ook in de kerk. En toen mocht het evangelie van Pasen ook worden verkondigd, gepreekt. Misschien was dat voor ons wat moeilijk. Maar de Heilige Geest staat dat niet in de weg om ook door de prediking harten van kinderen te raken. Vanmiddag, als het woord wordt gebracht, dan zal het speciaal aan de kinderen worden doorgegeven. Maar de Heilige Geest staat dat niet in de weg om dat ook aan ouderen, aan vaders en moeders, aan mensen die meeluisteren via de kerktelefoon, de boodschap in het hart door te geven. En daar bidden we om. Heere, schenk gij dat voor jong en oud. Kom zelf vanmiddag ook bij ons. Wilt u helpen in het vertellen? Bekwaam gij hen die daartoe vanmiddag geroepen worden? Wees ook met de jongens, de meisjes die wat op moeten zeggen. Geeft u ze ook de hulp en de kracht te ervaren? Wilt u ervoor zorgen dat uw naam ook vanmiddag de eer mag ontvangen? Wij zeggen en belijden onze zonden, onze tekortkomingen, Heere. Wij doen keer op keer dingen die verkeerd zijn. Of we denken dingen die zondig zijn. Wilt u dat boze wegnemen? Doe verzoening over onze zonden. Heere, hoor en verhoor om Jezus wil. Amen. Maarten en Samuel.
En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen ze naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde als zij erover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was.
Zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En ze werden indachtig zijn der woorden en wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Doch Petrus, opstaande, liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij het zichzelf van hetgeen geschied was.
Psalm 99, vers 8. Geeft dan eeuwig eer onze God en Heer.
Jongens en meisjes, als ik aan jullie zou vragen, wie is nou van heel de wereld het allersterkst, het allermachtigst? Dan zou je misschien wat denken aan, nou zeg het zelf maar,
jij,
aan de Heere. Nou, dat is heel knap. Is er nog iemand die iets anders zou zeggen? Zou kunnen. Misschien dat je ook zou kunnen denken aan een koning. Of aan nog iemand anders. Maar de Heer is het sterkste. Ja, zeker. Maar misschien heb jij er toch ook wel eens over nagedacht. Zou nou de dood niet het allersterkste zijn? Het sterven. Het allermachtigst. Want iedereen die leeft, gaat ook sterven. Dat lezen we in de Bijbel. En hij stierf. Iedereen. En toen we vanmorgen in de kerk kwamen, toen hoorden we weer dat er iemand gestorven was. En wij gaan ook allemaal sterven. Iedereen hier in de kerk is een keer geboren als een klein kindje. En iedereen, ook jij, ook ik, wij gaan sterven. Is dan de dood toch niet het sterkst van alles? Je kunt nog zo sterk zijn, nog zo'n sterke meneer. Maar toch, je moet sterven. Hoe komt dat toch, dat wij sterven moeten? Weet je vast wel, hè? In het paradijs is het gebeurd. Toen hebben Adam en Eva gegeten van die ene boom. En daar had de Heere van gezegd, je mag er niet van eten. Want op de dag als je daarvan eet, van die boom, dan zul je... Daar heb je het al. Sterven. En zo komt het dat iedereen moet gaan sterven. Is dan de dood de baas geworden op de hele wereld? Is dan de dood het allersterkst? Nee, gelukkig niet. Weet je hoe dat komt? Zal ik proberen uit te leggen. Als je dat graag wil weten, moet je goed luisteren. Ga eens mee in gedachten. Dan gaan we samen naar de hof van Jozef van Arimathea. Dat is een heel rijke meneer in Israël. En daar heeft die man een tuin, een hof. Zijn eigen tuin. En in die tuin heeft hij een graf laten maken. En een graf is een plaats waar iemand ingelegd wordt als hij of zij gestorven is. En weet je wie er ligt in het graf van Jozef van Arimathea? Dat weten jullie vast en zeker wel. De Heere Jezus, hij ligt daar in dat graf, wat Jozef van Arimathea voor zichzelf gemaakt had. Ja, maar is dan de dood toch het sterkst? Als nou zelfs de Heere Jezus moest sterven en in het graf liggen, is de dood dan nog sterker dan de Heere Jezus? Zou je bijna denken, hè? Hij ligt daar heel stil, hij beweegt niet. Zo stil ligt hij, gestorven. Ook de Heere Jezus is dood. En dan zou jij misschien wel denken, nou, dan is misschien de dood toch nog zelfs wel sterker dan de Heere Jezus. Zou dat waar zijn? Denk eens even na. Zou de dood sterker zijn dan de Heere Jezus? Of zou nou de Heere Jezus sterker zijn dan de dood? En waarom lag eigenlijk de Heere Jezus daar? Waarom moest nou de Heere Jezus sterven? Hij heeft toch nooit iets verkeerds gedaan? Vorige week hebben we samen gehoord dat de Heere Jezus nooit iets verkeerd gedaan had. Nog nooit iets verkeerd gezegd. Nog nooit iets verkeerd gedaan. Nog nooit iets verkeerds gedacht in zijn hoofd. En toch ligt hij daar zo stil in het graf. Ook gestorven. Is de dood dan ook sterker dan de Heere Jezus? Weet je wie dat wel hoopte? Nou, er waren er een heleboel die dat hoopten. Om te beginnen, de duivel. Die dacht, als nou de Heere Jezus maar dood kan blijven, dan heb ik het gewonnen. Dan kan de Heere Jezus wel zeggen aan het kruis, het is volbracht. Maar als hij daar in die spelonk blijft, in dat graf, met die zware steen ervoor, weet je nog, dan ben ik toch nog de baas. Want toen de mensen naar mij hebben geluisterd, dacht de duivel, toen kwam de dood. En als Jezus nou ook dood blijft, dan blijf ik ook de baas. Nou, en er waren er nog veel meer die graag wilden dat de Heer Jezus in dat graf zou blijven. Weet je wie nog meer? Natuurlijk weet je het. Als je een klein beetje geluisterd hebt en het goed begrijpt, dan weet je vast en zeker dat de overpriesters en de fariseeën en de schriftgeleerden, die wilden dat ook allemaal graag, dat de Heer Jezus in het graf bleef. Natuurlijk kun je begrijpen, hij had gezegd, ik ben de Zoon van God. En stel je voor dat hij nou echt uit dat graf zou komen, dan zou iedereen echt kunnen geloven, hij is echt de Zoon van God. Daarom, steen ervoor en gauw naar Pontius Pilatus. Dan gaan ze iets vragen. Weet je wat? Ja, dat weet je ook al lang. Ze willen graag soldaten bij het graf van de Heer Jezus. Van die sterke mannen. Met een speer in een hand, met een scherpe ijzeren punt eraan. En als die soldaten nou maar bij dat graf zitten, dan durft ook helemaal niemand in die tuin te komen. Stel je eens voor dat nou de discipelen van de Heer Jezus kwamen. En dat die na 3 dagen het lichaam van de Heer Jezus uit het graf weg zouden halen. Nou, dan zouden de mensen nog gaan geloven dat de Heer Jezus echt Gods zoon is. Dat zou toch even erg zijn, dachten die overpriesters en die fariseeën en die schriftgeleerden. En daarom zijn ze naar Pilatus gegaan. We willen graag soldaten, want die man, die Jezus, die heeft gezegd dat hij na 3 dagen zal opstaan. En dan zijn we bang dat zijn discipelen komen en dat die het lichaam uit dat graf halen. En dat ze dan overal gaan vertellen, zie je wel, hij is echt opgestaan. Hij is wel de zoon van God. Nou, dat zou natuurlijk verschrikkelijk wezen. En toen heeft Pilatus gezegd, nou goed dan, dan krijg je van mij wat soldaten. En mannen, goed opletten hoor. Kijk uit hè. En vooral als het zondagmorgen is, dan moet je extra goed uitkijken. Want die man die heeft gezegd dat hij na 3 dagen op zal staan. Hij is er op vrijdag ingegaan, op zaterdag de hele dag. Dan zou hij op de zondag eruit moeten komen. Pas op hè, als het gebeurt, dan krijgen jullie straf. Ja, moet je op rekenen dat die soldaten goed op zullen letten. Nou. En toen ze de steen voor de opening van het graf hebben gedaan, toen hebben ze daar ook nog een zegel op gedaan. Nou denk je, was dat nou voor moeilijks een zegel? Nou, ik zal proberen even uit te leggen. Die steen, die was voor de opening geschoven, hè? Ja. En toen hebben ze een stuk klei gepakt en een touw. En toen hebben ze dat touw om de steen vastgebonden. En toen ook aan de zijkanten van die rots met een stuk klei. En toen heeft Pilatus zijn soldaten opdracht gegeven. Doe er maar een stempel op. En als nou iemand de steen weg wil halen, nou dan breekt dat stuk klei van die muur af. En dan krijgt hij straf. Want dat is het stempel van de keizer. En de keizer is de baas van heel de wereld. Nou, pas op hoor als je eraan komt. Daar kom je nooit voorbij. Niemand kan het graf in. En ook niemand kan het graf uit. Ja, maar. Dat kan toch niet? De Heer Jezus zou toch sterker zijn dan de dood? Of is nou de dood toch sterker? Als er nou wel soldaten bij zitten. Nou, dan kan het toch al helemaal niet dat de Heer Jezus uit dat graf komt. Kun je begrijpen? Dan zullen die soldaten natuurlijk de Heer Jezus tegenhouden. Of als er discipelen komen, dan zullen ze zeggen, ja, maar wegwezen, jullie niet hier. Dan moet je eerst ons nog voorbij, hè? En dat lukt je toch nooit. En zo zitten dan daar die soldaten. Het is zondagmorgen. Nog heel erg vroeg. Ze hebben misschien wel tegen elkaar gezegd, mannen, nu extra goed oppassen, hè. Want als er iets moet gebeuren, als de discipelen komen om dat lichaam te stelen, dan moet het vandaag zijn. En zoiets doe je natuurlijk als het donker is en straks wordt het licht. Dus nog een uurtje ongeveer en dan. Nou, als ze eraan denken, die soldaten, dat er iemand zou kunnen komen om dat lichaam van die Jezus uit dat graf weg te halen, oh, dan nijpen ze nog een beetje extra goed in de stok van de speer. Ze zullen! En als ze een blaadje horen ritselen, wat is dat? En zo zitten ze bij elkaar. Nee, niemand die Jezus uit het graf kan halen. Dus, denk jij, dan is en blijft de dood de baas. Echt. Plotseling. Wat is dat? Een fel licht uit de hemel. En daalt pijlsnel naar beneden. Mannen, wat is dat nou? Soldaten, pak je speer. Daar gebeurt iets wat niet mag en de grond begint te trillen en te schudden en te beven. En wat gebeurt daar bij die steen? Moet je kijken, soldaten, toe nou, kom op, daar word je voor betaald. Sta op, want wat gebeurt daar? Daar gaat iemand naar die steen toe voor dat graf. Nee, maar dat kan toch niet? Pak je speer en ga erop af, hou hem tegen. Een engel uit de hemel. Ja, weet je wat die engel doet? Dat zou de keizer in Rome, die machtige meneer eens moeten weten die de koning is. Nou, hij denkt van heel de wereld. Dan zou hij eens moeten weten wat daar gebeurt. Daar wordt dat stuk klei wat aan die rotswand vastzit, zomaar afgetrokken. Ja, maar soldaten, kom nou toch even. Doe dan. Vechten dan. Het is er maar één en jullie zijn met veel meer. Maar het gebeurt niet. Die soldaten die vallen van schrik op de grond. En die steen wordt toch weggehaald van voor het graf. En de engel gaat op de steen zitten. En weet je wat die soldaten doen? Nou zijn ze niet meer zo flink hoor. Nou nijpen ze niet meer in de stok van de speer. Wel nee, die laten ze liggen. Kijk eens aan. Zo gauw als ze kunnen krabbelen ze overeind. En ze gaan lopen jongens. Lopen, lopen. Zo hard als ze kunnen. Want wat daar gebeurd is in die hof van Jozef en Arimathea. Oh, verschrikkelijk. En daar binnen in dat graf. Wat gebeurt daar? Wat daar gebeurt? Oh, dat is zo geweldig heerlijk. Weet je wat daar gebeurt? Daar beweegt iets in dat graf. Ja, maar dat kan toch niet? Daar lag toch de Heer Jezus gestorven? Ja. Maar nu is de Heer Jezus niet meer gestorven. Nu is de Heer Jezus de baas. De baas over de dood. Want de dood kon hem niet in dat graf houden. Nee. En hij mocht van zijn vader in de hemel weer opstaan. Hij mocht weer levend worden. Zijn vader in de hemel heeft gezegd, mijn zoon, u mag opstaan, want u hebt voor de zonde helemaal betaald. Je hoeft niets meer te doen. Alles is weer goed. En toen is de Heer Jezus weer gaan leven. Zo heeft de Heer Jezus het van de dood gewonnen. En wie in hem mag geloven dat hij zijn zonde aan de Heer Jezus kwijt is geraakt, die mag nu ook gaan leven. De Heer Jezus is uit het graf opgestaan. Hij is weer gaan leven en hij zal altijd leven. En weet je wie er ook opgestaan is toen, op die vroege zondagmorgen? Dat is misschien een beetje moeilijk. Probeer eens even mee te denken. Toen zijn alle mensen ook opgestaan die de Heer Jezus in zijn hart bij zich had. Toen hij daar in het graf lag, dat zijn Gods kinderen. Dat zijn de mensen die van de Heer een nieuw hart zullen krijgen. Die zijn met de Heer Jezus ook opgestaan. Die gingen toen ook leven voor eeuwig leven. En omdat de Heer Jezus het van de dood gewonnen heeft, zullen zij ook voor altijd leven. Hey, heb jij ook zo'n last van je zonde en van de dood? En ben jij ook bang om te gaan moeten sterven? Of denk je daar liever niet bij na? Dat is een beetje te eng om over na te denken. En je bent al zo lekker jong, kom nou even. Moet je daar nou steeds aan denken? Over sterven gaan? Dat doe ik liever helemaal niet. Als u het daarover heeft, dan ga ik liever naar huis hoor. Dat is helemaal niet leuk. Nee, dat kan ik begrijpen. Als je geen nieuw hart hebt, oh wat is sterven dan vreselijk. Altijd zelf de straf op de zonde dragen. Als je wel een nieuw hart hebt, mag je ook opstaan. Dan hoef je dat niet meer zelf te doen. Dan heeft de Heere Jezus het voor je gedaan. Vraag je toch wel dikwijls of de Heere Jezus ook met jouw zonde aan dat kruis heeft gehangen. En toen de Heere Jezus riep, het is volbracht, hij dat ook voor jouw zonde gedaan heeft. Hoe is het met die soldaten afgelopen? Die zijn in Jeruzalem aangekomen. En ze hijgen, en ze kunnen bijna niet meer. Ze hebben zo hard gelopen als ze konden. En waar komen ze dan aan? Bij de overpriesters en de fariseeën en de schriftgeleerden. Moet je horen wat er gebeurd is. Wat is er gebeurd? Hij is opgestaan. Nou, ze hoeven niet te vragen wie. Wie? Jezus. Hij is niet dood meer. Er is een aardbeving. En toen kwam er een engel uit de hemel. En die heeft die steen weggehaald. En het zegel zomaar van de muur afgerukt. En toen zijn we weggevlucht. Verschrikkelijk, denken die overpriesters. Is dat nou echt waar? Nou weet je, hoe moeten we dat nou oplossen? Even diep nadenken hoor. Stel je nou voor dat de mensen echt gaan geloven dat Jezus is opgestaan. Dat zou voor ons een vreselijk iets zijn. Nou weet je, we weten al wat hoor. Ja, kom eens. Jullie gaan overal vertellen dat je in slaap bent gevallen. Ja, maar dat doe ik niet. Dat kan niet. Een soldaat die op wacht loopt en die dan in slaap valt, die krijgt de doodstraf. Een soldaat die op wacht staat en dan in slaap sukkelt. Nee, dat kan niet. Als Pilatus dat hoort, nou dan kost het ons leven. Dat kun je begrijpen, moeten wij dat gaan vertellen? Wij verzinnen een mooie oplossing. Als Pilatus boos wordt, dan gaan wij naar hem toe. En dan praten wij wel een poosje met hem. En hoef jij niet ongerust te wezen. En bovendien, hier heb je een zak met geld. Alsjeblieft, die is voor jullie. Wel zeggen dat hij gestolen is, hè, door zijn discipelen. Afgesproken? Nou, voor een zak met geld gaan we doen. En de duivel blij? Ja, die is altijd blij. Als er gelogen wordt, is de duivel altijd blij. Is in het paradijs al mee begonnen? Oh joh, is helemaal niet waar dat je niet van die boom mag eten. Heeft God dat echt gezegd? Ja, maar de Heere wist dat als je van die boom at, dat je net zo knap zou worden als de Heere. Hij liegt. En we hebben het geloofd. En die soldaten, kijk, ze liegen. Ze gaan door de straten van Jeruzalem. Ja, de discipelen zijn gekomen 's nachts op. En ze hebben het lichaam gestolen. Ja, wij waren in slaap gevallen. Ja. Ja, en de mensen geloven het nog ook. De duivel wil altijd maar dat je niet in de Heere Jezus gelooft. Heb je er ook last van? Dat je niet in de Heere Jezus gelooft? En dat je altijd maar gelooft wat de duivel zegt? En wie loopt daar 's morgens vroeg? Daar in die tuin te dwalen? Een vrouw. Wat is ze verdrietig, zeg. Oh, haar ogen zijn helemaal rood van de tranen. Weet je hoe ze heet? Maria Magdalena. Die loopt daar in die hof van Jozef van Arimathea. En het verdriet is zo groot. Want ze is de Heere Jezus kwijt. En als je de Heere Jezus kwijt bent, dan moet jij eens antwoord op geven. Zou dat fijn zijn? Natuurlijk niet. Je zult de Heere Jezus maar kwijt zijn. Echt kwijt zijn. Ben jij hem ook kwijt? Ben jij de Heere Jezus ook wel eens kwijtgeraakt? Heb je er ook last van gekregen, van je zondige hart? En dat de Heere Jezus zo ver weg is? En dat je door je zonde tegen de Heere Jezus zegt, gaat u maar ver van de weg. Nou, Maria Magdalena kon er helemaal niet tegen dat de Heere Jezus weg was. Dat hij dood was. Want zij dacht, als de Heere Jezus dood is, dan is alles dood. Bij jou ook. Alles zonde, alles dood, als de Heer Jezus er niet bij is. En dan bukt zij in het graf van de Heer Jezus. Zij heeft gezien dat de steen weg is. Wie zou dat nou toch gedaan hebben? En als zij daar in dat graf bukt, ziet zij twee engelen. En die zeggen tegen haar, waarom weent gij? Ja, dat is me ook een vraag. Waarom huil je? Waarom moet je verdrietig zijn? Omdat de Heer Jezus weg is, zegt ze. Nou zijn al gestorven en hebben ze... hij is hier niet. Dan hebben ze zijn lichaam nog weggenomen ook. Waar kan nou de Heer Jezus toch zijn? Waar is de Heer Jezus? Is dat ook jouw vraag? Waar bent u? Zeg je dat ook wel eens tegen de Heer Jezus? Heer Jezus, ik ben u kwijt. En daarom moet ik gaan sterven. Omdat ik u kwijt ben. En mijn zonden zijn zoveel. Als ik u nu niet vind, Heer Jezus, wat moet ik dan van me terechtkomen? Kun je het verdriet van Maria Magdalena een beetje begrijpen, jongens en meisjes? En als ze tegen die engelen gezegd heeft, hij is hier niet, dan draait ze zich om. En dan loopt ze weer maar die tuin in. Ja, de Heer Jezus heeft haar verlost van 7 duivelen. En stel je nou eens voor dat die terug zouden komen. Verschrikkelijk. En dan ziet ze daar een man lopen. Dat zal vast en zeker de tuinman zijn die aan het werk gaat. Vrouw, waarom weent gij? Hoort Maria Magdalena een stem. Omdat ze mijn heren weggenomen hebben. Weet u misschien waar ze het lichaam van de Heer Jezus gedaan hebben? Dan zal ik er naartoe gaan en het weer wegnemen. O Maria Magdalena, kan de Heer Jezus niet missen? Nee, natuurlijk niet. Als je erger je zonde hebt gekregen en dat je daarvoor moet sterven, dan kun je de Heer Jezus toch niet meer missen? Heb je hem toch nodig voor je zonde om te betalen? Dat heeft hij toch gedaan? En dan zegt de Heer Jezus, 1 woordje tegen Maria Magdalena. En dat is zo'n mooi woordje. Weet je welk woordje? Haar eigen naam. Maria. En dan kijkt Maria op die stem. Dat is de stem van de Heer Jezus. Is dat de Heer Jezus? En dan zegt ze, Rabboni, dat is meester. Heb jij de stem van de Heer Jezus ook wel eens gehoord? Dat is een moeilijke vraag, zul je denken, de stem van de Heer Jezus horen. Ja, maar de Heer Jezus moet tegen jou zeggen dat hij je zonden vergeeft. Je moet niet denken, ja, het zal wel goed wezen. Er zijn zoveel mensen die dat denken, het zal wel best zijn. Met mijn zonde. Ik zal wel zien hoe het uitkomt. Nee, de Heer Jezus moet het echt tegen jou zeggen dat je zonden weg zijn. Dat hij ze aan het kruis heeft gedragen. Als je dat van de Heer Jezus zelf niet hoort. Vreselijk. Dan loop je nog met je eigen zonde rond. Moet je zelf gaan betalen voor de zonde. Wat is dan het mooiste? Als de Heer Jezus je naam noemt. Als hij weet wie je bent. Met al je zonden. En dan wil Maria Magdalena de voeten van de Heer Jezus vastgrijpen. Ja, nou zal ze de Heer Jezus vastgrijpen en hem nooit meer loslaten. Nou moet de Heer Jezus altijd bij haar blijven. Kun je ook begrijpen, als je de Heer Jezus gevonden hebt, dat je hem altijd bij hem wil zijn. Dat je hem nooit meer bij hem weg wil. Want buiten de Heer Jezus is alleen maar zonde en dood. En bij de Heer Jezus is het leven. Nu nog niet, Maria, zegt de Heer Jezus. Ik moet eerst nog naar de hemel gaan om daar plaats klaar te maken voor al mijn kinderen. En hoe moet dat dan, Maria Magdalena, als de Heer Jezus naar de hemel gaat en je hebt weer zo'n last van je zonde? Hoe moet dat voor ons, jongens en meisjes? Last van je zonde, toch, hoop ik? Elke dag, 's avonds, voor je gaat slapen. En ik hoop al eerder, 's morgens om 9 uur denk ik ook al, naar de Heer Jezus toe. Heer Jezus, ik heb alweer zoveel zonde gedaan vandaag. En er is nog zoveel kwaad in mijn hart. Wilt u het vergeven? Wilt u geven dat de dood niet de baas zal zijn in mijn hart? En 's avonds vergeving vragen. Maria, nog een poosje hoor. Ik ga je plekje klaarmaken, boven in de hemel. En als jij dan gaat sterven, Maria Magdalena, over een poosje, dan mag je in de hemel komen. Dan zul jij, Maria Magdalena, ook begraven moeten worden, zoals iedereen begraven moet worden. Maar dan houdt de Heere Jezus de wacht over het graf. Hij houdt de wacht over het lichaam van al zijn kinderen. Dat is wat anders dan soldaten bij het graf van de Heere Jezus. En Maria, dan mag je altijd bij me zijn. Voor altijd. Daarboven in de hemel. En dan mag je altijd naar mij kijken. Dan mag je altijd zingen van mijn goede tierenheid. Dan mag je altijd zingen van mijn genade dat ik ook voor jouw zonde betaald heb, Maria Magdalena. Dan mag je altijd leven zonder zonde. Mag je uitrusten van het leven van de zonde. Dan hoef je nooit meer een zonde te doen. Hoef je nooit meer iets verkeerds te denken. Altijd bij al de bekeerde mensen. Met Abraham en Isaac en Jacob. Dan mag je zingen over de gouden straten van Jeruzalem. En de stad met de parelenpoorten. Wat zal dat heerlijk zijn om zonder zonde bij Jezus te zijn. Moet hij wel tegen je gezegd hebben dat je bij hem hoort, hoor. Heb je er ook zin in? Als je sterven gaat naar de Heere Jezus toe te gaan. De weg naar de Heere Jezus is open. Hij is uit het graf gegaan. En jij kunt ook nog uit de dood opstaan. Door de kracht van de Heere Jezus. Wij mogen erin geloven. Daar moet nou de Heilige Geest een plekje voor gaan maken in je hart. Geloof je al? Of nog steeds niet? Wist je dat het gevaarlijk was voor jou om in de kerk te zijn vanmiddag? Gevaarlijk? Ja, er is iets heel gevaarlijks. Weet je wat voor gevaarlijks? Stel je nou eens voor dat je straks door die deur, of daar, of door die deur, of door een van de deuren naar buiten zou gaan met een grote boog om de Heere Jezus heen. Wat zou dat vreselijk zijn? Dat zou niet kunnen als je niet in de kerk geweest was. Hoe gaan we dat doen, jongens en meisjes? Zo gij zijn stem dan heden hoort. Vandaag val aan de voeten van de Heere Jezus. Zodat ook jij mag zingen in het nieuwe Jeruzalem. En een toon mag laten klinken. En mag laten juichen van het nieuwe leven. Een lied ter ere van de Heere Jezus. Daar gaan we nu ook van zingen zoals het op het programma staat afgedrukt. Daar juicht een toon. Daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem.
Als Arnold, Wilfert, Erik, Jan en Marco hier op de stoelen gaan zitten. zeggen van de kruiswoorden Sophie, kom maar, en Esther Struik. Anneco, Heistek. Jacomeen en Gerielle. Lianne en Suzanne. Dan gaan we zo dadelijk eerst zingen, jongens en meisjes, als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Dan zeggen die kinderen de kruiswoorden op. Daarna zingen wij ja, amen, ja op Golgotha. En met name de kleintjes hebben dat ook goed geleerd. Laat horen dat je het ook goed kent.
Want ze weten niet wat ze doen. Vrouw zie je zoon, zoon zie je moeder. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Mij dorst. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
In het eerste aarzelende morgenlicht vervulden wachters bij het graf hun plicht, maar ze zijn angstig op de vlucht geslagen, een engel daalde als een bliksemschicht. De Heer ligt in zijn graf, zijn zweetdoek weg en ook zijn winsels af, laat nu de ganse hel maar knarsetanden, hij de onschuldig verdroeg de straf.
Hij heeft gerechtigheid en heil gebracht, hij brak de boeien van de dood met kracht, hij is de eersteling van het nieuwe leven. En hij leeft met majesteit en macht.
Hier is de prikkel van de dood vergaan. En stralend licht is hij het graf vergaan. En hij En heel de hemel en de aarde juichten. Ja, hij is waarlijk opgestaan.
Jullie nog naar een verhaal luisteren. Vinden jullie dat erg? Nee, dacht ik wel. Ga maar netjes recht zitten en goed luisteren. Hoor, wat is dat voor een herrie? Het is buiten, geschreeuw en gegil. Het komt van buiten. Sarah hoort het. Ze zit overeind in haar bed. Ze heeft al lang geslapen. Het is donker. Het is nacht. Vlug gooit ze haar benen uit bed, de dekens van zich af. Ze wil weten wat het is. En ze loopt naar het raam. Heel voorzichtig schuift ze het gordijn opzij. En wat ze dan ziet? Er zijn mannen in de straat, midden in de nacht. En wat komen die doen? En kijk eens, ze rapen stenen op uit de weg. En ze gaan gooien met die stenen. Zomaar. Door de winkelruit van de buurman. Tegenover de winkel van vader. Want Sarah woont in de drukke winkelstraat in Berlijn. En ze kijkt zo langs de winkel, langs het uithangbord van vaders winkel, naar beneden. En daar ziet ze al die mannen lopen en ze schreeuwen en ze lachen erbij. En kijk eens, al die ramen van die winkel aan de overkant gooien ze stuk. Steen na steen gooien ze naar binnen. Op een van die ramen staat wat geschreven. Koop niet bij Joden, staat er op dat raam. Maar nu kun je het niet meer lezen. Het raam is helemaal aan stukken gevallen op de straat. En ook het raam van de deur en het raam ernaast is ook al stuk gegooid. Daar stond een grote Davidster op geverfd. Dat had die meneer van de winkel zelf niet gedaan. Nee, dat hadden andere mensen gedaan. Mensen die een hekel hadden aan de Joden. Sarah ziet het. En ze lachen en ze schreeuwen en ze maken een kabaal. En kijk eens wat er dan gebeurt. Opeens vliegt de winkeldeur open van de overbuurman. En hij komt naar buiten. Het is de buurman. Ze ziet het bij het lantaarnlicht. En hij schreeuwt dat ze op moeten houden. Maar verder komt hij niet. En ze sleuren hem midden op de straat. En dan moet hij op zijn knieën gaan zitten. En dan geven ze hem klappen op zijn hoofd. Dat zijn hoed op over straat vliegt. En weet je wat ze nog meer doen? Die man verkoopt allemaal klosjes garen. En bolletjes wol. En scharen en naalden. En ze halen heel de winkel leeg. En hij mag kijken, zodat ze heel zijn winkel leeghalen. Oh, wat wordt hij boos. Maar toch durft hij niets te zeggen. En de mensen lachen en schreeuwen erom. Is er dan niemand die de buurman helpen wil? Nee, niemand. Allemaal moeten ze erom lachen. En dan pakt een van die mannen een schaar uit de winkel. En dan gaan ze zomaar hun haar knippen. Oh, die man kermt het uit. Hij vindt het verschrikkelijk wat er nu gebeurt. En als ze dan gelachen hebben en gespot, dan duwen ze hem naar de winkel. En hij ziet gauw dat hij binnenkomt. Zo schaamt hij zich. En dan schrikt Sarah nog meer. Want kijk eens wat ze doen. Ze steken de straat over en ze zeggen, daar is ook zo'n winkel met zo'n jodenster op de raam. En dat is de winkel van vader. En Sarah geeft een gil van schrik. Komen ze nu hierheen? En een van de jongens ziet Sarah voor het raam staan. En hij steekt zijn vuist op. Of dat hij zeggen wil, ja, nou komen we naar jullie. Zou vader toch wel wakker zijn, denkt Sarah. En ze geeft een harde gil. En ze trekt gelijk het gordijn dicht. Vader is wakker. Want vader heeft het ook allemaal gehoord. En ook allemaal gezien. En hij legt voorzichtig zijn hand op Sarah's schouder. Hij zegt, kom maar, ga maar mee naar moeder, naar onze slaapkamer. En dat doet Sarah graag, want ze is nu zo bang geworden. Zouden ze ook op de straat getrokken worden? Vader doet de slaapkamerdeur dicht. En onder de deurknop zet hij het kleine slaapkamerstoeltje. Nu kan de deur niet meer open. Er kan niemand binnenkomen. Maar ook vaders hart bonst in zijn keel. En Sarah is bang en ze kruipt dicht tegen moeder aan. Wat zou er gebeuren? En op hetzelfde ogenblik horen ze het al. De ramen worden hier ook kapot gegooid, schreeuwt Sarah. Ik hoor het. Een leven beneden in de winkel. En dan is het stil. De ramen zijn nu kapot. En dan horen ze een herrie beneden lopen over het glas. En ze hoort kleren scheuren. Want vader verkoopt allemaal lappen stof. Wat is er toch aan de hand? Vader wil gaan kijken, maar het mag niet van moeder. Hier blijven, zegt ze. Nee, je blijft hier. Maar moeder beeft ook. Ze is altijd zo schoon op de winkel. En zo netjes. Wat zal het er nu een rommel zijn? En dan wordt het stil. Maar vader moet boven blijven van moeder. Hij mag niet gaan kijken. En zo wachten ze met z'n drieën tot het morgen wordt. En als het dan een beetje licht wordt, zegt vader, maar nu ga ik kijken. En dan gaan ze met z'n drieën naar beneden. Wat een rommel. Moeder huilt. Heel de winkel ligt met glas. Overal heen. En alle rollen stof liggen door elkaar. Wat wordt moeder daar verdrietig van? Dat moeten we maar op gaan ruimen, zegt ze. En moeder gaat al beginnen. Ze heeft zich eerst aangekleed en goede schoenen aangedaan voor al dat glas. En nu gaan ze vegen. Sarah moet ook helpen. Ze gaat buiten maar beginnen op de stoep. Ze ziet Jozef komen. Dat is een buurjongen. Van haar een zoon van de winkel. Van de man met de scharen en de klosjescharen. Wat erg is, Sarah, zegt hij, wat er gebeurd is vannacht. Ik heb vanmorgen naar de radio geluisterd. Er schijnt iets ergs gebeurd te zijn vannacht. Ze hebben iemand gedood. En nu hebben ze alle winkels van de Joden vannacht kapot gemaakt. Alle ramen kapot. Alles wat erin was kapot gemaakt. Ze zeggen wel van 800 winkels. En ook de synagoges. Die hebben ze in brand gestoken. Onze synagoge, zegt Sarah. Die mooie synagoge, staat die in brand? Ja, zegt Jozef. Echt waar? Oh, wat is Sarah verdrietig. Hoe komt dat toch allemaal? De mensen hebben zo'n hekel aan de Joden gekregen. Doordat het allemaal gebeurd is. Daarom krijgen ze nu straf. O, vader weet het wel hoe het komt. Hij vindt het ook heel erg. Ze zijn niet veilig meer in Duitsland. Ze zouden eigenlijk moeten vluchten. Maar dat durft hij niet tegen moeder te zeggen. Het is een paar weken later. Ze zitten met z'n drieën in de kamer, vader, moeder en Sarah. Ja, zegt vader. Ik kan geen nieuwe ramen bestellen voor de winkel. Ik krijg ze niet. De winkel van vader is dichtgespijkerd met grote planken. Er komt ook niemand meer iets kopen. Nee, dat kan ook niet. Alles is stuk. Ze kunnen niets meer verkopen. Nu kan vader ook geen geld verdienen. Sarah, we zullen vluchten. Wat? Vluchten, vader? Hier vandaan? Hier ben ik geboren. Hier wonen mijn vriendjes en vriendinnetjes. Moet ik dan weg van hier? Ja, Sarah, zegt vader, het zal moeten. We zijn hier niet veilig. Nu hebben ze de winkel kapot gemaakt. Maar ze komen misschien straks onszelf wel halen. Dat is al gebeurd, Sarah. En voor die tijd wil ik hier weg zijn. Oom is al lang weg. Hij woont al jaren in Amsterdam. Maar ik wilde toen niet mee. En in de weken die volgen gaat vader het proberen om uit Duitsland weg te gaan. Hij wil graag naar Nederland, want daar is het nog goed. Daar kunnen de Joden nog goed wonen en daar kunnen ze nog werken in een winkel. Had hij toen toch maar meegegaan? Vader wordt een beetje bang, want hij denkt dat het niet meer lukken zal. En vader krijgt gelijk, want hij gaat het vragen op het gemeentehuis en hij gaat nog wel eens een keer. En nog eens een keer. En weet je wat ze in zijn persoonsbewijs stempelen? Een grote J. Dat betekent Jood. En Joden mogen Duitsland niet meer uit. En als vader dat aan de grens moet laten zien, dat kleine boekje, dan mag hij de grens niet over. Het lukt niet. En op een avond zitten ze weer bij elkaar. En dan wordt er weer over gesproken, Sarah. Je zult alleen moeten vluchten. Voor jou is het ook niet veilig hier. Je moet alleen naar Nederland gaan. Want kinderen kunnen vaak de grens nog wel over. Die kunnen door grote mensen worden meegenomen. Maar voor ons zal het voorlopig niet gaan. O, Sarah huilt. Moet ze hier echt weg? Ja, maar zegt vader, je mag naar oom Salomon. We hebben hem geschreven. En hij vindt het fijn dat je komt. Sarah is helemaal niet blij. Ze is bang. Want ze wil vader en moeder graag meenemen. Maar vader zegt, het kan niet. Het kan echt niet, Sarah. Je moet eerst alleen. En misschien over een poosje, dan kunnen we je misschien wel nakomen. Hè? Niet via de weg die jij gaat, maar misschien wel op een andere manier. Tuurlijk, zegt moeder. En ze probeert zo blij mogelijk te kijken. Natuurlijk, Sarah, we komen naar je toe. We komen je achterna. Maar niet nu. Jij moet eerst gaan. Maar Sarah wil eigenlijk niet. Maar ze ziet wel aan vader en moeder dat ze het menen. Dat het echt moet. En dan krijgt ze nog iets heel moois van moeder. Moeder zegt, Sarah, nu je van ons weggaat, hebben we nog iets moois voor je. Het is een heel klein doosje. En moeder zet het voor Sarah op de tafel neer. Het is een klein kettingje. En aan het kettingje hangt een heel klein doosje. En dat kan open. En Sarah doet het open. En dan ziet ze een heel klein fotootje van vader 1 en van moeder 1. Vind je het mooi, zegt moeder. Ja, Sarah vindt het prachtig. Als ze maar hier mocht blijven. Dat mag je nou meenemen, zegt moeder. Dan gaan we toch een beetje met je mee, hè Sarah? Ja, Sarah vindt het helemaal niet fijn dat ze alleen weg moet. Kettingje mag ze meenemen. Moeder maakt het vast om haar hals. En dan moet je het maar niet meer afdoen. Nee, dat belooft ze. Ze neemt het mee. En dan een poosje later. Dan moet Sarah vertrekken. Ze heeft op haar kamertje gestaan wat ze mee zal nemen. Kleren. En haar pop gaat mee. En nog wat spulletjes. Ze mag maar 1 koffertje vullen. En dan staat ze op het station met vader. Van moeder heeft ze afscheid genomen. En ze heeft gehuild, want ze weet heel goed dat ze moeder misschien wel nooit meer zien zal. Tenminste, daar is ze bang voor, want ze is bang dat ze alleen over zal blijven. Dat voelt ze zomaar. En dat vindt ze erg, dat ze nu moeder misschien wel nooit meer zal zien. En nu staat ze samen met vader op het station. Ze wil toch flink zijn. En als ze in de trein zitten, reizen ze richting de grens naar Nederland. Vader wil proberen Sarah zo ver mogelijk weg te brengen. Dat heeft hij haar beloofd. En daar is ze blij om. Want er zijn ook een heleboel ouders die hun kinderen zomaar in de trein zetten. En dan moeten ze maar kijken en proberen om in Nederland te komen. Oh, dat doen die ouders niet omdat ze een hekel hebben aan hun kinderen. Maar ze willen hun kinderen graag bewaren. Ze hopen dat ze het daar beter hebben dan hier. Want het wordt steeds onveiliger voor de Joden in Duitsland. En ze komen een heel eind. Onderweg stappen er twee vrouwen in de trein. De een komt van die kant binnen en de ander van die kant. En die ene vrouw kijkt heel boos. En ze gaat daar in het hoekje bij het raam zitten en ze zegt niks tegen Sarah en haar vader. Maar die andere mevrouw die kijkt heel vriendelijk en ze komt naast Sarah zitten. En als de trein weer rijden gaat, dan gaat ze een praatje maken met Sarah. Ze zegt, waar ga je heen? En ze kijkt naar vader. Ja, zegt vader, vertel het maar. Ik ga naar Amsterdam, zegt ze, naar mijn oom. Oh, geloof maar niet dat je daar komt, zegt die andere mevrouw bij het raampje. Wat schrikt ze. Verder zegt ze niks. Maar die andere mevrouw is heel vriendelijk. Ze pakt een grote zak snoep uit haar tas en ze deelt een snoepje. Sarah mag er een hebben en vader ook een. En dan wil ze die andere mevrouw ook een snoepje geven. Ik stop mijn hand niet in een zak waar net een Jood in heeft gezeten. Wat schrikt Sarah, wat is dat nou? Ach, die mevrouw heeft medelijden met Sarah. En ze doet zo tegen haar of ze zeggen wil, let er maar niet op. En het volgende station moet die akelige mevrouw gelukkig uit de trein. En weet je wat ze nog zegt? Ze zegt, weet je wat jullie zijn? Christusmoordenaars. Jullie krijgen je straf wel, wacht maar. Hè? Jullie hebben de Heer Jezus vermoord. Maar je krijgt je straf. En ze weten je straks in Nederland ook wel te vinden. Oh, wat beeft Sarah. Vader zegt niets. Hij kijkt naar buiten, maar hij heeft het wel gehoord. En dan gaat die vrouw de trein uit. Het volgende station moet die andere vrouw ook uitstappen. En ze geeft gauw de grote zak met snoep aan Sarah. Hier, zegt ze. Die mag jij hebben, hoor. Die krijg je van mij. En dan is het weer stil in de trein. Ze zijn samen overgebleven. En dan zegt Sarah, papa, wat is dat? Een Christusmoordenaar. En vader denkt na, wat moet hij daarop zeggen? Ja, Sarah, zegt hij, die vrouw die net zo kwaad deed, hè, dat is een christen. En christenen, dat zijn volgelingen van de Heer Jezus, hè, van de profeet Jezus uit Nazareth. En die mensen, die zeggen nu dat wij geroepen hebben, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Zo hebben de Joden de schuld op zich genomen van de dood van de Heer Jezus. En nu zeggen die christenen dat wij daarvoor gestraft worden en dat we het nu daarom zo moeilijk hebben hier. Oh. Sarah luistert stil. Dus wij krijgen de schuld van de dood van Jezus van Nazareth? Ja, zegt vader, daar krijgen wij de schuld van. En daarom worden wij nu gestraft, zeggen de christenen. Het is nog een poosje stil in de trein. En dan schrikt Sarah weer. Daar komen soldaten in de trein. Nu moet ze al oppassen voor christenen. Maar voor soldaten is ze ook bang. Want die zijn ook zo sterk. En ze komen binnen en ze lachen. En ze ploffen op de bank naast Sarah neer. En de andere twee gaan daar zitten. En dan zegt die ene soldaat, wat stinkt het hier? Het stinkt hier naar Joden. Vader doet net of hij het niet hoort. Hij kijkt naar buiten. Ook al iemand die zo akelig doet. Zeg, Jood, hoor je me niet? Zegt die soldaat en hij schudt vader door elkaar. Hoor je me niet? Ik zeg dat het hier stinkt. Dan had je hier niet moeten gaan zitten, zegt vader. Je had toch ook een stukje verder kunnen gaan zitten? Wat beeft Sarah, hoe zal dat aflopen? Denk je dat ik me dat laat zeggen, zegt die soldaat. En hij schudt nog veel harder aan vader. Hij zegt, waar ga je naartoe? Naar Amsterdam, zegt Sarah maar vlug. Ze denkt, misschien is het dan wel afgelopen. Ga je op reis, meisje, met je vader, zegt die soldaat. Oh, en ze heeft een koffertje bij zich, zegt die ander. En daar zit zeker geld in, zegt die ene soldaat. Pakken het koffertje uit het rek en ze gooien alles zomaar op de grond. Sarah's kleren En nog iets van school. En haar mooie pop. Alles wordt uit het koffertje gegooid. Oh, ze durft niet te huilen. Maar ze kan het wel uitgillen. Wat gebeurt er toch allemaal? Maar ze zien geen geld in het koffertje. Sarah heeft het hier in een portemonneetje onder haar kleren. Moeder heeft het haar gegeven. Ze zegt, hier Sarah, dat heb je misschien wel nodig onderweg. Oh, als ze nu daar maar niet kijken. Nee, ze gaan vaders zakken doorzoeken. Hier. En vader krijgt ook al klappen hier, want ze kunnen niks vinden. Want Sarah heeft het geld, vader niet. En dan stopt de trein. Gelukkig. En dan zegt vader, Sarah, vlucht, weg. Dat durft ze niet. Ze wil bij vader blijven. Maar vader zegt, vlucht, Sarah. En ze doet het. Als de trein stopt, dan stapt ze uit. Gelukkig, zij is vrij. En langs de muur van het kleine stationnetje is een bankje en daar gaat ze op zitten. Ze beeft helemaal en ze kan niet eens meer goed denken. En als de trein dan bijna gaat rijden, al zachtjes rijdt, gaat de deur nog één keer open en dan duwen ze zo vader naar buiten. Gelukkig, vader is bij haar. Maar kijk eens, heel zijn overhemd is gescheurd, de knoopjes zijn eraf, zijn hoed is kwijt en zijn jas is uit. Ach, de trein dendert zo het stationnetje uit, weg van Sarah en van vader. En dan wordt het heel stil op het station. Daar zitten ze nu, samen. En als vader om zich heen kijkt, dan ziet hij dat het hier heel stil is. Tegenover hen is een bos. Achter hen zijn allemaal landerijen. Er zijn geen huizen hier in de buurt. Wat is het hier verlaten en stil. Maar in het kleine stationnetje brandt nog licht. Zou daar iemand wonen? Of nog iemand zijn? Vader gaat het proberen en hij doet de deur open en inderdaad, daar is nog een meneer. Maar die meneer kijkt helemaal niet vriendelijk. Hij knipt het licht uit hier en daar en zo loopt hij achteruit naar buiten. Meneer, zegt vader, komt er straks nog een trein? Nee meneer, nu niet meer, de laatste is net weggereden. Waarom ben je hier eigenlijk uitgestapt op zo'n stil en verlaten station? Vader zegt maar niets. Morgenochtend om 7:00, dan komt de eerste trein, zegt hij. En verder zegt hij niets. Morgenochtend? En dan zo koud buiten? Moeten ze nu heel de nacht hier blijven zitten? O, Sarah weet het niet meer. Wat ze moet doen. En ze gaan weer maar op het bankje zitten. En vader zit zo een poosje naast haar. Nou, weet je wat, zegt vader. Die meneer is daarnet daarheen weggefietst. Als die man toch ergens heen kan, kunnen wij dat toch ook? Hij was op de fiets, wij doen er iets langer over. Maar we gaan lopen, Sarah. We gaan een huis opzoeken, want het is hier veel te stil. En dat houden we nooit vol tot morgenochtend vroeg. Daar is het veel te koud voor en ik heb geen jas. Nee, Sarah ziet het. En daar gaan ze, over een zandweg. Duurt heel lang, ze zien maar geen huizen. En dan horen ze opeens iets. Het is geen trein. Het is een auto. Een vrachtwagen. Zou die stoppen? O, vader hoopt het. Hij gaat midden op de weg staan. Op de zandweg. De auto rijdt niet zo hard. En hij zwaait met zijn armen. Of hij zegt, wil je ziet me toch wel? Stop alsjeblieft. En de meneer doet het. Hij stopt. En dan zegt hij, wat doen jullie hier zo laat? En vader vertelt in het kort wat er is gebeurd. Doet die man ook zo akelig tegen Sarah en vader? Nee, gelukkig niet. Hij zegt, kom maar, loop maar om en klim aan de andere kant in de auto. Dan kun je naast me zitten en meerijden. Wat is vader blij en Sarah ook. En onderweg vertelt vader wat er allemaal is gebeurd in de trein. De man knikt alleen maar. Hij heeft medelijden met Sarah en vader. Je kunt het aan zijn ogen zien. Je mag met mij mee naar huis, zegt hij. Het is nu al bijna nacht. Het is al donker buiten. En Sarah valt in slaap tegen vader aan. En eindelijk stopt de auto bij het huis van Gerard. Zo heet die man. Dat heeft hij tegen vader verteld. Hij zegt, kom maar, Dan gaan we mee, mag je mee in huis. En gelijk als de auto gestopt is, gaat het licht aan in de gang. En dan komt Gerards vrouw naar buiten. Ze heeft gewacht tot haar man thuis kwam en ze heeft nu de auto gehoord. En ze ziet dat hij twee mensen bij zich heeft. Een man en een kind. Dat is Sarah. En dan mogen ze binnenkomen. Maar dan schrikt Sarah weer. Vader, zegt ze. Kijk eens wat daar hangt. Boven de deur in de gang hangt een bordje. En daar staat op. De Heere is mijn herder. Vader, die mensen hier, dat zijn ook christenen. Maar dan wil ik hier niet slapen, vader. Vader ziet het ook. Maar Gerard ziet het ook. Hij zegt, schrik je? Wat is er aan de hand? En vader heeft het al verteld van die vrouw in de trein. Wat ze gezegd heeft. Christusmoordenaars. En Sarah vond dat heel erg. En daarom heeft ze gedacht. Ik zal wel oppassen voor al die christenen. En nu zijn ze weer bij christenen in huis. Dan gaan ze in de kamer. En dan zegt Gerard. Sarah, alle christenen zijn gelukkig niet hetzelfde. Gelukkig niet. Kijk maar hier even. Gelukkig zijn alle christenen niet hetzelfde. Want het is waar dat de Joden geschreeuwd hebben. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat was zondig van het Joodse volk. Dat was verkeerd. Maar Sarah, wat zei de Heere Jezus toen? De Heere Jezus zei toen, Heere, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De Heere bad voor zijn zondaren, voor de mensen die hem dat aandeden, dat heeft de Heere Jezus gezien. De Heere Jezus is niet boos geworden op het Joodse volk. En daarom, Sarah, heeft de Heere Jezus aan dat kruis moeten hangen. En heeft de Heer Jezus moeten sterven. En daarom heeft de Heer Jezus ook in dat graf gelegen. Om te betalen voor zonden van zijn volk. Maar Sarah, ik ben geen Jood. Maar in mijn hart zijn ook verkeerde en zondige dingen. En de Heer Jezus is gekomen voor zijn kinderen op de aarde. Om de zonden van jou en de zonden van mij te kunnen vergeven. O, Sarah knikt alleen maar. Ze begrijpt het allemaal niet zo goed. Zou dan Jezus van Nazareth toch de Messias zijn? Want dat geloven de Joden niet, dat de Heer Jezus de Messias is. Ze hopen nog steeds dat de Messias geboren zal worden, maar hij is al gekomen. Als klein kindje in Bethlehem is hij geboren. En hij heeft geleden aan het kruis en is in het graf geweest. En hij is opgestaan. Vader buigt het hoofd en zegt niets. Dan komt Gerards vrouw binnen met iets warms. Ze zegt, we nemen nog iets warms en dan gaan we slapen. En dan praten ze nog even over andere dingen. En dan laat Sarah ook het mooie kettingje zien van moeder, wat ze heeft gekregen. Weet je wat, zegt Gerard? Je mag van mij ook wat hebben. Dat krijg je van mij. En dat mag je meenemen. Want morgen ga ik jezelf bij je oom brengen. In Amsterdam. Vader is blij. Doet u dat echt? Ja, dat doe ik echt, zegt Gerard. Ik moet in Nederland zijn en ik weet precies hoe ik er komen moet. En ik neem Sarah mee. En weet je wat ze dan krijgt van Gerard? Een Bijbeltje. Dat kent ze wel, dat Oude Testament, dat hebben ze thuis ook. Maar dat Nieuwe Testament, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat hebben ze niet thuis. Daar lezen ze nooit uit. Maar dat zit wel in het Bijbeltje van Gerard. En Sarah, zegt hij, als je nu eens alleen bent, hè, mag je dat best eens lezen. En dat mag je nog wel eens lezen. Want ik kan goed begrijpen dat je dat allemaal zomaar niet snapt, nu ik dat zeg. En je vader moet het ook goed vinden. En vader vindt het goed dat ze dat Bijbeltje krijgt. En dan wordt het morgen. En dan de volgende morgen moet ze afscheid nemen van vader. En dat vindt ze ook heel erg. Maar ze weet dat het moet. Het kettingje neemt ze mee. Het geld van moeder neemt ze mee. En het bijbeltje van Gerard. En zo komt Sarah in Nederland. In Amsterdam. Bij oom. En oom weet dat Sarah komt. En hij is blij dat ze er is. Maar dan gebeurt er iets heel ergs. Dan zijn de Joden in Nederland ook niet veilig meer. Dan wordt het oorlog. En de Duitsers hebben de Joden in Duitsland opgezocht. Maar ze zullen ze ook in Nederland op gaan zoeken. Overal. En daar worden ook de winkels stuk gemaakt. Ramen kapot gegooid. En de mensen worden opgepakt en meegenomen. En dan kan Sarah niet bij oom blijven. Ze moet weg. Ze wordt meegenomen door een vreemde meneer. Hij zorgt goed voor haar. En hij brengt haar bij mensen waar ze op de zolder mag slapen. Daar is ze veel alleen op die zolder. Maar ze hoeft er ook weer niet lang te blijven of ze moet weer al weg. Sarah snapt er niks van. Dan moet ze weer naar een boerderij en daar moet ze in het hooi slapen, helemaal alleen. En die vrouw is heel lief voor haar. En weet je wat Sarah daar doet? Daar leest ze in het hooi in haar bijbeltje. En ze leest het nog eens. En ze leest het nog eens. En vooral dat stukje waar Gerard het over had. Van de Heer Jezus. Toen hij aan het kruis hing. En toen de Joden dat hebben geroepen. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ja, dat was toch eigenlijk wel verkeerd, hè, van haar volk. Dat ze dat geroepen hebben. En zou nu de Heer Jezus gekomen zijn. Om dat verkeerde van hun volk te vergeven. Ze kan dat eigenlijk niet geloven. Maar met die vrouw praat ze er veel over. En Sarah gaat een heleboel begrijpen. En ze kent al stukjes van de Bijbel uit haar hoofd. Want ze weet precies wat er staat. En dan moet ze weer naar een ander adres. En daar leest ze ook in haar Bijbeltje. En daar doet ze ook bidden. Heere, ik hoor niks van mijn vader en moeder. Zouden ze niet meer hier komen? O, Sarah weet dat niet. Maar Sarah's ouders leven al lang niet meer. Sarah weet dat niet. Ze hoopt en ze bidt of de Heer haar ouders nog in Nederland wil brengen. Ze heeft wel eens een brief gestuurd, maar nooit geen bericht teruggehad. En van oom hoort ze ook niks meer. En zo gaan de jaren voorbij. Want dat heb ik geleerd in de afgelopen jaren. Dat Jezus van Nazareth echt de Zoon van God is.
Heere, laat dat ook in ons leven waarheid mogen zijn. Dat gij het zo waard zijt om de eer te ontvangen. Uw naam zo heilig, groot en goed. Heb dank voor wat gij gegeven hebt. Nu wij hier vanmiddag als jongens en meisjes van de zondagsschool met velen om ons heen bijeen zijn geweest. dank voor alle ondersteuning die gij gegeven hebt. Heren, wilt gij het woord dat werd verteld in het Bijbelverhaal en in de vrije vertelling nog zegenen? Wilt u ook onze herder, onze leidsman wezen? We gaan zo weer naar huis. Gaat u dan met ons mee? Geef gij ons ook verder deze dag en morgen nog een gezegende dag. Houd ons maar dicht bij u en ver van alles wat zondig en verkeerd is. Om Jezus wil. Amen. Nou, jullie begrijpen het allemaal, hè, jongens en meisjes. Jullie krijgen nog wat. In het begin heb ik er al iets van gezegd. De juffrouws en de meesters, die gaan het zo uitdelen. We spreken nog even wat af. Doen we met kerst ook. En nu weer. Als je een boekje krijgt, wat je zelf al hebt. Dus waar jouw naam in staat. Je zegt, nou, dat heb ik al. Dan mag het geraamd worden. Heb jij een boekje? Je zegt, nou, mijn zusje heeft dat al. Mijn broertje, nou, dat is fijn voor je zusje. Dat is fijn voor je broertje, maar jij hebt het dan nog niet. Dus alleen als je een boekje krijgt en je hebt dat thuis al, waar je naam in staat, dan mag je komen, dan gaan we kijken, we gaan ruilen. Eén ding is vergeten op het programma te zetten. Dat zeg ik dan ook nu. Goed luisteren, jongens, meisjes. Volgende week zondag, dan is er geen zondagschool. Dus volgende week zondag slaan we het een keertje over. En dan wachten jullie allemaal totdat je wat gekregen hebt. En als het orgel gaat spelen, dan mogen jullie en ook de anderen weer het kerkgebouw verlaten.